Thank you. zegen. Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit het niets geschapen heeft, die trouw houdt en die eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten we samen zingen, gemeente, op Psalm 62, vers 1 en 5. Mijn ziel is immers stil tot God, van hem wacht ik een heilrijk lot, hij immers zal mijn rotssteen wezen. En het vijfde, in God is al mijn heil, mijn eer. En wat er verder volgt, 1 en 5 van Psalm 62. geloof belijden met de kerk van de reformatie. Met de woorden van zondag 9 en 10 uit de catechismus. Daarna zingen we psalm 67, het derde vers. De volken zullen Heer u loven, o Heer u loven altemaal. Dus 67, vers 3. Nadat we ons geloof hebben beleden en ieder van u en jullie spreken met mij in zijn of haar hart. Want gelooft gij met deze woorden, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. Dat de eeuwige Vader van onze Heer Jezus Christus, die hemel en aarde met al wat erin is, uit niet geschapen heeft. Die ook door zijn eeuwige raad en voorzienigheid ze nog onderhoudt en regeert. Om zijn Zoons Christus wil, mijn God en mijn Vader is, op welke ik al zo vertrouw dat ik niet twijfel, of hij zal mij met alle nooddruft des lichaams en der ziel verzorgen, en ook al het kwaad dat hij mij in dit jammerdal toeschikt mij ten beste keren, terwijl hij zulks doen kan als een almachtig God en ook doen wil, als een getrouw vader. Wat verstaat gij door de voorzienigheid van God, de almachtige en alomtegenwoordige kracht van God, door welke hij hemel en aarde mitsgaders alle schepselen, gelijk als met zijn hand, nog onderhoudt, en alzo regeert dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijs en drank, gezondheid en krankheid, rijkdom en armoe, en alle dingen, niet bij geval, maar van zijn vaderlijke hand ons toekomen. Waartoe dient ons dat wij weten dat God alles geschapen heeft en nog door zijn voorzienigheid onderhoudt, dat wij in alle tegenspoed geduldig, in voorspoed dankbaar zijn mogen, en in alles dat ons nog toekomen kan een goed toevoorzicht hebben op onze getrouwe God en Vader, dat ons geen schepsel van zijn liefde scheiden zal, aangezien alle schepselen al zo in zijn hand zijn, dat zij tegen zijn wil zich nog roeren, nog bewegen kunnen. Amen. Schriftlezing vindt u in Filippenzen 4. We lezen vers 1 tot en met 9. Filippenzen 4, vers 1 tot en met 9. Dan lezen wij Gods woord. Zo dan, mijn geliefde, En zeer gewenste broeders, mijn blijdschap en kroon staat alzo in de Heere, geliefden. Ik vermaan Euodia en ik vermaan Syntyche dat zij insgezind zijn in de Heere. En ik bid ook u, gij mijn oprechte metgezel, wees deze vrouwen behulpzaam die met mij gestreden hebben in het evangelie. Ook met Clemens en de andere mijn medearbeiders, welke namen zijn in het boek des levens. Verblijd u in de Heere, allen tijd, wederom zeg ik, verblijd u. Uw bescheidenheid zij alle mensen bekend. De Heere is nabij. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw begeerten in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede van God die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus. Voorts, broeders, al wat waarachtig is, al wat eerlijk is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidt, zo er enige deugd is en zo er enige lof is, bedenk datzelve. Hetgeen gij ook geleerd en ontvangen en gehoord en in mij gezien hebt, doe dat. En de God des vredes zal met u zijn. Tot zover de schriftlezing. Tekst voor de preek vindt u in vers 6 en 7 van Filippenzen 4. Deze woorden: wees in geen ding bezorgd, maar laat uw begeerten in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus. Laten we samen Gods aangezicht zoeken in gebed. Laten we bidden. Opnieuw komen we tot u, Heere. Zoals dat elke dag nodig is. U hebt het uw discipelen ook geleerd te bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Koninkrijk komen en dat niet om één keer te bidden, maar elke keer weer. Bid zonder ophouden. Dankt God in alles. We danken u, Heere, dat we kunnen bidden. Dat er een weg geopend is. Een troon der genade, waar nog nooit een zondaar te vergeefs heeft aangeklopt. Wat een wonder, Heere. We bidden of we dat allemaal ook als wonder mogen zien en gaan zien. O Heilige Geest, leer ons ook bidden. Geef ons behoefte aan gebed. Geef ons het inzicht dat het zonder gebed niet gaat, zonder u. Leer ons bidden, Heere, leer ons afhankelijk te zijn. En leer ons ook om onszelf te verootmoedigen. We moeten u belijden, Heere, dat we trotse mensen zijn. Dat wij allemaal schuldig staan aan die zonde van hoogmoed. Juist ook doordat we denken dat we het zo wel kunnen. Dat we u niet nodig hebben. En al denken we het niet, al zeggen we het niet. O Heere, in het leven van elke dag komt het openbaar. Dat we het zelf doen, zelf moeten kunnen. Dat we u vergeten te vragen. Heere, maak ons afhankelijk. Maak ons nederig. En geef dat we net als die weduwe zullen zijn. Dat we zullen aanhouden bij u. En dat we de woorden van de tekst waar we naar willen luisteren ook allemaal in praktijk mogen leren brengen. En daarom bidden we, o Heilige Geest, wilt u het ons leren en wilt u uw woord daarvoor gebruiken, ook deze avond, om niet bezorgd te zijn, maar om onze begeerten in alles met dankzegging bij u bekend te maken. We bidden, Heere, verlos ons van alle ongeestelijke, van alle vleeselijke begeerten. Wilt u ze uitdoven? Alles wat ons vasthecht aan de aarde. Heere, wilt u ons vasthechten aan u? En zo bidden we om uw hulp, om uw zegen, ook voor het komende seizoen. Van u is alles afhankelijk en ook wij. In ons werk, in ons bezig zijn, in ons denken, in ons doen en laten. We kunnen zonder u niets. Ja, zondigen, dat. Maar Heere, de adem en de hartslag en de bloedcirculatie en het denken wat we gebruiken om te zondigen, ook daarin zijn we van u afhankelijk. Alles, Heere, mag het ons bij u brengen. Want ons leven is in uw hand. Onze tijden. U hebt onze geboortestond, het geboorteuur bepaald. Maar ook de sterfdatum en de sterfseconde. U hebt het in uw hand. Heere, mogen we ons aan uw hand toevertrouwen. We bidden om bekering in het midden van de gemeente. We bidden om heiliging. We bidden, Heere, of u wil geven dat jongeren en ouderen u mogen kennen en ook leren kennen. Heere, wilt u werken in de gemeente? Wilt u zegen, vruchtbaarheid geven? Ja, in geestelijk opzicht, dat vooral. En tegelijk, Heere, ook in aards opzicht, in natuurlijk opzicht. U bent de God van het leven. Geeft uw leven, Heere. We bidden ook voor het ongeboren leven in de gemeente. Voor de kleine babytjes in de gemeente. Maar ook voor alle ouderen. Ontferm u over ons allen. We bidden, werk in ons midden. We bidden of u onze jonge mensen nabij wil zijn in hun studie, in hun opleiding, tijdens hun stage. Als ze zich voorbereiden op examens, Heere, wilt u nabij zijn. En geef dat ze hun hulp en kracht van u alleen mogen verwachten. En geef onze jongeren, ouders die dat mogen doen en opa's en oma's die dat mogen doen. Zonder mij kunt gij niets doen. Dat de les geleerd mag worden. En dat er zichtbare tekenen mogen zijn van die les. We bidden, Heere, voor onze gemeente, werk en woon onder ons. Geef liefde onder elkaar, betrokkenheid op elkaar, maar bovenal op u en op uw woord. We bidden, Heere, voor heel uw kerk wereldwijd. We denken ook aan de evangelisatiepost in Gent, aan de gemeente daar, aan evangelist Verschoof. Zegen hem in zijn bediening, in zijn dienstwerk. Wilt u vrucht geven op zijn arbeid. We bidden voor het Bijbelvertaalwerk. Denk aan Hessel en Kobe Visser, maar ook aan alle anderen die zijn uitgezonden. Uitgezonden om u te dienen, om uw naam bekend te maken. Uw naam die u gegeven hebt onder de hemel, waardoor we moeten zalig worden. Ontferm u, Heere, over onze kerken. Als er grote zorgen zijn in ons kerkverband, als de eenheid er niet meer is, onderling, vanwege allerlei verschillende gedachten over uw woord en over hoe uw woord verstaan, gelezen moet worden. Heren, we bidden, ontferm u, geef uitkomst, Heren. Geef uitkomst en geef dat we als gemeente ook zullen bidden, ook voor ons kerkverband, maar ook dat we elkaar zullen vasthouden. We bidden, Heren, breid uw koninkrijk uit over deze wereld. We bidden voor uw volk Israël. We bidden voor het volk van Oekraïne. We bidden, Heren, voor heel deze wereld, voor christenen die vervolgd worden. Denk aan hen. En dat u recht doen, Heren. Recht doen. Er is zoveel onrecht in deze wereld. En misschien zijn er wel in ons midden. En ze zijn er, Heren, u weet het, die te maken hebben met onrecht. Ontferm u over ze. Over gemeenteleden die een kruis hebben te dragen. 1000 zorgen, 1000 noden, kwellen ons angstvallig hart. En ze zijn er die er iets van weten wat dat betekent. Die opzien tegen elke dag. Heren, wees u ze nabij en goed. Woon en werk onder ons. En niet alleen nu, maar al die zondagen die zullen volgen. Geef kracht om te arbeiden, om te studeren, om te zorgen, om te dienen, om lief te hebben. En Heren, dat we de kracht bij u vandaan mogen halen. En dat, levend van genade. Heren, zegen uw woord als we daarnaar luisteren. Helpt u bij het preken van uw woord en bij het begrijpen. Wees niet alleen hieraan nabij, maar ook thuis als we meeluisteren. Bezoek ons, Heren, met uw heil. Brengt u onszelf een bezoek. En mogen we het zien, Heren, en beseffen dat het gebeurt als het woord klinkt. Wilt u zo ons bidden horen, onze dank aanvaarden voor het feit dat we kunnen bidden, voor het feit dat we zoveel zegeningen hebben. Heren, ontferm u. Wilt u Satan van ons weren, wilt u zijn werk afbreken en tegengaan. En wilt u heerlijk werken onder ons. Dat vragen we om Jezus wil. Amen. We gaan samen zingen, gemeente, op Psalm 42, het vijfde vers. Waar de Heer zal uitkomst geven. En ook het zevende vers. O mijn ziel, wat buigt ge u neder? Er is opnieuw 1 collecte, die is bestemd voor de kerk. Psalm 37, vers 2 en 3 zingen we als antwoord op de preek. Stel op de Heer in alles uw betrouwen en geen ijdele zorg, doe u van het heilspoor dwalen. Dus 2 en 3 van Psalm 37. Gemeente, er staan van die onmogelijke opdrachten in de Bijbel, vindt u niet? Bekeert u! Nou, kun je dat van jezelf? Wil je dat? Bid zonder ophouden. Hoe moet dat? En dan vandaag, Filippenzen 4. Wees in geen ding bezorgd. Dat kan toch niet? We zijn allemaal wel eens bezorgd, niet waar? Wat bedoelt de Heere Jezus? Wat bedoelt de Heere? We luisteren naar het onderwijs van Paulus over bezorgdheid. Dat is ook het thema van de preek, bezorgdheid. Drie gedachten. Wees niet bezorgd, dat is het eerste. Het tweede, werp je zorg op de Heere. En in de derde plaats zien we de zegen die de Heere geeft. De punten zijn niet zo puntig, maar ze geven wel structuur. Bezorgdheid, wees niet bezorgd. Dat is het eerste, werp je zorg op de Heere. En we letten vervolgens op de zegen die de Heere geeft. Hij zal je harten en zinnen bewaren in Christus Jezus. Gemeente, voor ons ligt de brief van Paulus aan Filippi. Filippi was de eerste stad in Europa waar Paulus het evangelie verkondigde. Lydia, de purperverkoopster, kwam daar tot bekering, net als de stokbewaarder, de gevangenbewaarder. Er was een warme band ontstaan tussen Paulus en de gemeente en Paulus. Maar nu, op het moment dat de brief wordt geschreven, zijn ze uit elkaar, van elkaar gescheiden. Paulus zit in de gevangenis in Rome. Of hij nog vrijkomt? U snapt dat de Filippenzen zich zorgen maken. Zorgen over hun dominee. En Paulus herkent ook zo zijn zorgen als hij in de gevangenis zit. Zorgen om hemzelf, maar vooral ook om de gemeenten waar hij geweest is. Hij zegt dat in 2 Korinthe 11, vers 28. Elke dag overvalt hem de zorg van de gemeenten. Daar hoort ook Filippi bij. Ondanks dat Filippi een voorbeeldgemeente is, is de gemeente wel kwetsbaar. Zoals elke gemeente ten diepste kwetsbaar is. Wij mensen zijn ook kwetsbaar, nietwaar? Er is verdeeldheid in Filippi. Mensen staan tegenover elkaar. Hoogmoed speelt ze parten. En dwaalleraars laten de kerk ook niet liggen. Natuurlijk, waar de Heere zijn kerk bouwt, bouwt de duivel zijn kapel ernaast, zo zegt een uitdrukking. En het is waar, Satan gaat rond als een briesende leeuw, of als een engel des lichts, nog veel erger. En waar heeft hij het op gemunt? Op de gemeente. Wel, Paulus schrijft de gemeente een brief. De brief wordt meegegeven aan Epafroditus, een van zijn medewerkers. Hij bedankt voor de gaven, de geschenken die hij van de Filippenzen heeft gekregen, die de Filippenzen gegeven hebben tot uitbreiding van het koninkrijk. Je leest het in vers 1 of in vers 5 van hoofdstuk 1. Gemeenschap aan het evangelie hebben ze. En in de brief staan warme woorden en aansporingen en vermaningen. Vooral in het laatste hoofdstuk. Verblijdt u in de Heere te allen tijd. En uw bescheidenheid zij alle mensen bekend. Uw vriendelijkheid. Het niet altijd gelijk willen hebben en het op je strepen staan. Mag dat overal bekend worden. En dan volgt ook die aansporing om niet bezorgd te zijn. Wees in geen ding bezorgd. Mag een mens zich geen zorgen maken? Wat denkt u? Natuurlijk wel. Paulus kende ook zijn zorgen. Over de gemeente bijvoorbeeld. We zagen dat. En ouders die maken soms terecht zorgen om hun kinderen. Zorgen is niet altijd verkeerd. Je moet ook zorg dragen voor je gezin. Als je kan. Plannen maken voor de toekomst. Ook dat. Sparen voor later. Bezorgd zijn. Niet altijd verkeerd. Je kunt bezorgd zijn over je ziel. Over je leven. Dat is ook niet verkeerd. Dat kan het werk van de Heilige Geest zijn. Dat die vraag belangrijk voor je wordt. Hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God? Laat dat echt een zorg zijn voor ons. En laat die zorg je bij de Here brengen. Opdat je leert wat dat lied zingt. Hè? Toen vluchtte ik tot Jezus. Als je bij hem terecht mag komen. Dan weet je ook dat die bezorgdheid die er was om je ziel van de Heilige Geest was. Want er zijn ook wel mensen bezorgd om hun ziel geweest. Die nooit bij de Heer Jezus terechtgekomen zijn. Maar als Gods geest het werkt, ja, dan rust je niet voordat je hem kent. Dan rust die geest niet voordat hij je bij hem gebracht heeft. Paulus wijst hier echter op iets anders. Op het overbezorgd zijn. Zo bezorgd worden dat het je helemaal in beslag neemt. En dat je God uit het oog verliest. Sommige mensen zien er geen gat meer in. Omdat ze er geen God meer in zien. Zoiets. God uit het oog verliezen. Dat kan. Vanwege allerlei dingen. Zorg om je bedrijf. Zorg om de rekeningen. Zorg over school. Zorg om je gezondheid, toekomst. Je ziet er tegenop. Wat als het allemaal anders gaat dan ik had gehoopt. En inderdaad, op dit moment gaat het al anders dan ik had gehoopt. Dingen die benauwen je. Het neemt je in beslag. Paulus zegt, wees in geen ding bezorgd. En hij zegt dat in navolging van de Heer Jezus. Bergreden zegt hij het immers tegen zijn discipelen. Daarom zeg ik u, zijt dan niet bezorgd voor uw leven, wat ge eten, wat ge drinken zult. En waarom dan niet? Ja, we kunnen met het ons zorgen maken de dingen niet veranderen. Zo is dat toch. Je kunt ergens wakker van liggen. Maar daarmee wordt het niet beter. Daarmee worden de resultaten niet beter. Je kunt wakker liggen van de klimaatverandering bijvoorbeeld. Extreme regenval, extreme droogte, maar daarmee verandert het niet. Dat lijkt wel heel nuchter natuurlijk. En dat is het misschien ook. En tegelijk kan het ook geestelijk zijn. De Heer Jezus zegt het ook in Matthäus 6. Wie van u kan met bezorgde zijn een el tot zijn lengte toe doen? Een el tot zijn levenslengte. Tot zijn leeftijd. Een dag. Of een maand. Of een jaar. Niemand kan dat. Het gaat hier over verkeerde bezorgdheid. Zorgen die je geestelijk leven kunnen verstikken. Dat. Die als onkruid groeien en het zaad van het woord verstikken. Jezus wijst erop in de gelijkenis van het zaad of de zaaier. zorgvuldigheden van het leven. Het zaad kwam wel op tussen de dorens, maar het was gauw gedaan. Zorgen, die kunnen je zo bezetten dat het woord niet meer binnenkomt en dat het je gebedsleven hindert. De kerk en je binnenkamer, steeds denk je eraan. Het ergste van die overmatige bezorgdheid, dat is dat je Gods voorzienigheid wantrouwt. Dat je God zelf wantrouwt. Als je met je vrouw, als je vrouw hebt, of met iemand anders, met je moeder naar Ouddorp rijdt. En je moeder die houdt bijvoorbeeld heel de tijd het stuur vast van de auto, terwijl jij aan het rijden bent. Ja, dat is toch... Waarom doet u dat, mam? Nou ja, ik twijfel of je wel binnen de lijntjes blijft. Dat voelt niet goed, toch? Nou, overmatige bezorgdheid, dan doen we eigenlijk precies zo. Dan willen wij naar het stuur grijpen. Wat God in handen heeft. Terwijl een kind van de Heere toch mag weten dat de Vader alle dingen in zijn handen heeft. Laat hem besturen, waken. Het is wijsheid wat hij doet. Niet waar? Overmatige bezorgdheid wantrouwt de vaderlijke zorg. Wil zelf de dingen in handen hebben en houden. Vader zijn in plaats van kind. Dat is ten diepste, gemeente, de zonde van Adam en Eva in het paradijs. Het eigen ik komt dan in de plaats van God op de voorgrond. Wees in geen ding bezorgd. Dat is niet slechts een warme aansporing, maar een waarschuwing ook voor de zonde. Voor het onteren van de Heere. Het naar het stuur. Voelen we dat aangemeend? Paulus weet ook wel dat die mensen niet van steen zijn aan wie die schrijft. En dat de dingen je danig heen en weer kunnen schudden, ook dat. En dat je niet alleen wakker kunt liggen van de zorg om je geestelijk leven. Maar dat een mens ook wakker kan liggen van geld en goed. Wakker kan liggen van mensen die over je praten. Ook dat. De gemeente weet dat de Heere alles in handen heeft en houdt. En dat zijn handen de beste handen zijn die een mens zich kan indenken. Ook al begrijpt mijn ziel hem niet. Laat hem besturen waken. Wees niet bezorgd. De gemeente, dat is... onmogelijk als er niet iets bijgezegd wordt. Als er vervolgens geen weg gewezen wordt. En dat doet Paulus dan ook in het vervolg. Ja, breng die zorgen bij de Heere. Laat je begeerten in alles bekend worden bij God. Dat. Je zorgen. Verlangens, je moeite, je verdriet, behoeften, je plannen. Wat zou je nog graag willen? Iemand om mee door het leven te gaan misschien. Een vriend of vriendin. Kinderen. Misschien is er wel een jongere die dominee wil worden, dat kan ook. Vertel het aan de Heere. Begeerte voor je kinderen dat ze de Heere gaan dienen. Dat je kleinkinderen, dat de gemeente zal bloeien. Begeerte om met en voor de Heere te leven. U kent dat gebed van McShane, niet waar? Het is al vaker geklonken van deze kansel. Hij bad. Maak mij zo heilig als een mens op aarde maar heilig zijn kan. is een mooi gebed voor Biddag, toch? Hoeveel mensen in de gemeente, hoeveel van de avondmaalgangers herkennen zich daarin? Is dat je gebed, je begeerte, je verlangen om de Heere groot te maken? Of heeft God u geen genade geschonken? Als dat zo is, dan kan het toch niet anders? Of dat wordt, ja, je levensmotto als het ware. Hem eren, hem dienen zoals hij waard is. En dan kan het toch ook niet anders, of er zijn wel eens momenten. Dat je naar verlangt om bij de Heer te zijn. Om dan nooit meer te zondigen. Om dan volmaakt. Zonder moe te worden. Zonder af te dwalen. Zonder dat je zelf weer zo in het middelpunt komt. Hem te dienen. Laat uw begeerten in alles bekend worden bij God. Het verlangen naar de zekerheid. De klacht over de lauwheid die je bij jezelf bespeuren kan. Of je gebedsleven misschien wel. Biddag. Heere, wat stellen mijn gebeden toch voor? Breng het bij de Heere. De dingen die te maken hebben met je werk, je bedrijf. De mensen die aan je zorgen zijn toevertrouwd. De dag, elke dag. Misschien zie je op tegen elke dag. Breng het bij God, als kind, als jongere. Ik vind het helemaal niet fijn in het gezin waar ik woon. Dat kan. Gespannen sfeer onderling. Ruzie tussen papa en mama. Vertel het aan de Heer. Maak je verlangens aan God bekend. Als je examen moet doen, je theorie-examen. Als je meisje mee uitvraagt. Als een jongen je op date vraagt. Spanning in je huwelijk. Tel het aan de Heere. Maak het aan de Heere bekend. Betrek hem erbij. Ga niet zonder hem. Bidden. Dat is een oefening in afhankelijkheid. En als er nou iets, een zorg voor je is. Leg het aan God voor. En dan is er niks te klein voor hem, gemeente. Er is niks te klein voor hem. Als een kind haar pop kwijt is, dan mag ze tot de Heere bidden. Toch? En als ze verdriet heeft omdat haar konijn is doodgegaan, dan mag ze tegen de Heere vertellen. Alles, er is niks te klein, echt niet. Alles wat voor ons een zorg is, dat gaat hem aan het hart. Omdat hij betrokken is, bewogen is met zondaar. In ogen slaan op hem. Wees er geen ding bezorgd. Laat uw begeerten in alles. Met bidden en smeken. En met dankzegging bekend worden met God. Apart eigenlijk dat er zo'n oproep staat. Dat is ook ontdekkend, gemeente. Dat is echt ontdekkend. Want ja, het gebed wordt de adem van een christen genoemd. Dat weet u wel. Nou, je hoeft niemand op te roepen om te ademen, tenminste. Je hoeft toch niemand op te roepen om van zo'n heerlijk voorrecht gebruik te maken. Een kind hoef je niet aan te moedigen om dat snoepje op te eten wat ze krijgt. Tenminste, als je kinderen diabetes hebben, dan kan dat zomaar wel het geval zijn natuurlijk. Maar in het algemeen geldt dat toch niet. En die gemeente van Filippi, dat zijn mensen in wie de Heer een goed werk begonnen is. Filippenzen 1, vers 6. Ja, die moeten aangespoord worden. Dat ademen van het bidden, dat gaat niet vanzelf. Nou, dat laat ons zien hoe klein dat beginsel is van de nieuwe gehoorzaamheid. Dat laat ons zien wie wij nou zijn van onszelf. We hebben aansporing nodig. De kerkgang, de gemeente. Leg je begeerte voor aan de Heer. Het bidden. En bidden, dat is het algemene woord wat Paulus gebruikt voor het gebed. Het staat vaak in het teken van het gebed voor anderen. In het Nieuwe Testament. Bidden. De voorbeden. Nou, dat is ook een les, gemeente. We zijn soms heel gauw klaar met bidden. Misschien wel omdat we zo weinig aan anderen denken. En aan de nood van anderen om ons heen. Familieleden, gemeenteleden, de kerk wereldwijd. Heer, geef dat al die mensen om me heen u mogen leren kennen. Bidden. En smeken, dat is ook een woord wat er dan gebruikt wordt, wat op bidden wijst. En smeken, dat is een woord wat wijst op het indienen van speciale verzoeken. Je smeekt de Heer of hij wil ingrijpen in die speciale, specifieke situatie. Specifieke nood is er. Heer, mijn moeder, het gaat niet goed met haar. En mijn vader moet geopereerd worden. Dan leg je een verzoekschrift neer. Misschien wel voor die weduwe. Of voor de kerkdienst. Ja, een specifieke situatie. Dat is ook nu, gemeente, want het woord klinkt. Je kunt onbekeerd de kerk ingegaan zijn en bekeerd eruit gaan straks. Dus dan is een smeekgebed met het oog daarop toch wel op zijn plek. Heere, u bent het niet verplicht, maar zou u het willen geven dat ik geen dag langer verder leef zonder u op het oog te hebben, zonder u te eren? Smeken. Hoeveel van die verzoekschriften heb jij in je leven? Hoeveel heb je er van de week al bij de Heer neergelegd? Echt zo'n verzoekschrift bij God. Weet je er een paar? Als je nou echt heel lang moet nadenken, is dat er geen teken van oppervlakkigheid en ongeestelijkheid? Dan mag je nu een verzoekschrift bij de Heer neerleggen. Om genade en vergeving. Bidden en smeken. Nee, niet om de Heer dan te bewegen met dat smeken. Als ik dan maar genoeg smeek, misschien dat de Heer dan wel horen wil. Gemeente, de Heer die hoort niet omdat wij smeken. De Heer die is gewillig, een en al gewilligheid om te horen, hoe lauw jij ook bent. Hij is niet lauw als het gaat om het horen en verhoren van het gebed. Hij hoort niet om ons gebed, maar op het gebed. Hij is nabij, staat er in vers 5. Nabij, nabij om te horen, de Heer, dat is de Heer Jezus. En je vindt dat terug in de psalmen. Hè? Hij is nabij. De ziel die tot hem zucht. God is het verbroken hart. Te allen tijd nabij en goed. En gemeente, als dat hart nog niet verbroken is. En als die ziel nog niet zucht. Dan is hij ook nabij. Opdat dat hart verbroken zou worden. In Christus. Op zuchtafstand. Mijn gebed is veel zekerder van God verhoord dan dat ik in mijn hart gevoel, zegt de catechismus over de verhoring. Ja, gemeente, daar hangt wel een prijskaartje aan. Om zo nabij te komen, moest de Heer Jezus lijden en sterven. Bidden is een wonder. Dat je zomaar naar de troon der genade mag gaan, dat is niet zomaar. Dat is duur betaald. Als u morgen over de N59 rijdt, naar het knooppunt Hellegatsplein, ja, dan rijd je over een weg die afgelopen jaren miljoenen euro's heeft gekost. De weg is vernieuwd, er is een rijbaanscheiding aangebracht. Miljoenen euro's, dus als je daar dan naartoe rijdt, naar Rotterdam bijvoorbeeld, dan rijd je over een miljoenenweg. Duur betaald. Maar dat is niks vergeleken bij wanneer je je knieën buigt en bidt. Dan ga je niet over een weg van miljoenen. Maar dan ga je over een weg die de Heer Jezus betaald heeft met zijn bloed. Een weg die er eerst niet eens was. Was geen weg. Door de zonde is er een groot ravijn gekomen tussen ons en de Heere. Maar de Heere heeft voor een weg gezorgd. Een brug. Gemaakt door de Heere Jezus, door zijn bitter lijden en sterven. Hij moest ervoor verloren gaan om dat voorhangsel te scheuren. De weg te openen voor uw gebeden. Dus dat is veel meer, hè, dan die miljoenen weg. Of de A4 heeft nog meer gekost. De weg waarover je mag gaan als je bidt. Nou, gemeente, dat is dan echt een wonder, hè, dat je mag bidden. En dat de Heere over die weg heen zijn oor naar je toe buigt. En dan te bedenken wie ik ben voor God. Ja, dan blijft er verwondering over, gemeente. Als je dat beseft. Ik zet mijn treden op de weg van bloed. Maar dat mag, gemeente, dat mag. Dat mag. Je hoeft niet bang te zijn dat je wegzakt in de berm. Blijf maar op die weg. En maak uw begeerte en in alles bekend bij God met bidden en smeken. Hij weet het al. Hij weet het al voordat je het vertelt. Jawel. En toch roept de Heere ertoe op. Stort voor mij uit uw ganse hart. Terwijl hij weet wat er in dat hart zit. Daarom mag je ook de zonde aan hem vertellen. En de dingen waar je eigenlijk voor schaamt. Dat je misschien wel eens boos bent op de Heere. Dat is niet terecht, niet eerlijk, maar het kan er wel zijn in je hart. Dat mag je ook tegen hem vertellen. Stort voor hem uit uw ganse hart. Daar roept de Heer toe op dat het geloof, ja, gewerkt zou worden. Dat is de middel waardoor de Heilige Geest werken wil. Waardoor hij zijn belofte vervullen wil. Hierom zal ik van het huis van Israël verzocht worden, zegt hij in Ezechiël. Hij heeft niet voor niks die weg geopend. En de Heer Jezus heeft er niet voor niks zoveel voor neergelegd. Dat zou toch zonde zijn. Als je niet van die miljoenenweg, van die bloedweg gebruik maakt. Hij wil het, gemeente, hij ziet ons graag. Je kent dat voorbeeld vast wel van die boer uit de Tweede Wereldoorlog. Tijd van de hongerwinter. Een van de kleinere steden woonde een man met zijn gezin, jonge man. En de honger begon te knagen. Hoe moet het toch? Nou, weet je wat, op 20 minuten fietsen, daar woonde zijn vader. En zijn vader die had ook een boerderij. En ja, die had nogal wat middelen, wat eten. En zoals een echte vader doet, gemeente. Een goede vader komt hij zijn kind in alles waar hij maar helpen kan te hulp. En zo zei die vader ook, kom elke dag maar naar de boerderij en vraag maar wat je wil. En zo ging die jongen elke dag. Maar goed, na een week of wat, toen dacht hij van ja, ik kan elke dag wel naar die boerderij komen. Maar als ik nou mijn vader vraag, geef me alsjeblieft voor een week. Dat is veel handiger. En u weet wat het antwoord was van die vader. En misschien dat er iemand is die het niet weet. Dan vertellen we het. En die vader die zei van, nou ja, weet je, dat kan wel. Ik kan je wel voor 2 weken meegeven. Fietstassen vol. Maar ik zie je zo graag. Ik zie je zo graag. En daarom laten we het zo houden dat je elke dag naar me toe komt. Wend uw ogen van me af, zegt de bruidegom in het hooglied van de bruid. Want ze doen mij geweld aan, ze overweldigen mij. Dat betekent, gemeente, dat als die bruid op die bruidegom ziet, dat er wat gebeurt in het hart van de bruidegom. Dat er wat gebeurt in het hart van de Heere. Als een zondaar naar de troon der genade gaat en zijn ogen slaat op de Heere. Hij heeft u helemaal niet nodig. Hij is volzalig zonder u, zonder mij, zonder ons. Maar hij ziet het graag dat u komt om te bidden. Met dankzegging, jawel, ook dat. Met dankzegging. Nou gemeente, we hebben heel veel redenen toch nog om te danken. Ook al zie je het soms niet. Hè? Je kan soms zo overspoeld worden door zorg. En de last die is soms veel zwaarder dan dat je schoudertjes kunnen dragen. Zeggen ze wel eens hè, tegen je, de Heer geeft nooit meer op je schouders dan dat je kan dragen. Of hij meet eerst je schouders. Dat staat nergens in de Bijbel, gemeente. Dat staat nergens in de Bijbel. Soms dan wordt er iets op je schouders gelegd wat veel zwaarder is. Te zwaar. Er staat wel een tekst dat je niet verzocht wordt boven hetgeen je vermoogt. Maar dan gaat het over iets anders. En dan toch met dankzegging, ja. Hoe kan dat? Dat kan heel goedkoop klinken, hè? Zoals Elkana dat deed. Toen Hanna in tranen daar aan de tafel zat. In Silo. Geen kinderen. Dat is wat geweest voor Hanna. En toen zei Elkana van, nou ja, wees nou blij. Je hebt mij toch? Ben ik je niet meer dan 7 zonen? Dat was een hele domme opmerking van Elkana. Maar toch, wat een zegen is het als de Heere het laat zien. Maar ik ben er. En dan wil de Heere dat geven, gemeente, die genade. Dat heb je ook niet van jezelf. Dan mag je om vragen. Dat je zegt, ik heb mijn God. Dat is genoeg. Ik wens mij niets daarnevens, niets daarnaast. Veel meer dan het meeste wat ik vroeg. Hebt u mij gegeven. De Heere. Dat er een troon der genade is. Dat de belofte zijn. Ja en amen. Dat er een kruis gestaan heeft op Golgotha. En dat het lijden van deze tegenwoordige tijd gigantisch kan zijn. En toch dat het niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die wacht en die komt. Dat het graf open was. En dat daarom het leven niet zinloos is. Dat daarom het bloed nog steeds reinigt van alle zonden. Zien we het, gemeente? Ondankbaarheid, dat kan je leven verzuren. En het is tegelijk ook een slecht teken natuurlijk. Het heeft ook te maken met de zonde van Adam en Eva. Zorgdheid, het eigen ik op de voorgrond. Paulus zegt het in 2 Timotheüs 3... De laatste dagen zullen zware tijden ontstaan. Mensen zullen zijn liefhebbers van zichzelf, geldgierig, laatdunkend, hoovaardig, lasteraars. De ouderen ongehoorzaam. Ondankbaar. Onheilig. Ondankbaarheid. Het is zonde. Omdat de Heere dank waard is. Bent u zo'n dankend mens bij de genadetroon? Omdat er toch reden is om te danken. Vergeet geen van zijn weldaden. En gemeente, deze aansporing. Mensen in Filippi, die hadden hem nodig. De mensen in wie God begonnen was om te werken. De mensen die door de Heere zalig gemaakt waren in beginsel. Ze hadden hem nodig. En wij niet minder. Het stelt ons schuldig. Ook het gebedsleven en het dankleven, dat kan alleen voor God bestaan als het werk van Christus eraan te pas komt. En als we bedekt worden met de volmaakte gebeden en met de volmaakte dankbaarheid van de Heer Jezus. En dat kan, gemeente. Dat kan. En daarom wil ook deze tekst ons aan zijn voeten brengen. En dan is er ook een belofte in de tekst. Bid en u zal gegeven worden, zegt de Heer Jezus. En dat staat hier ook. Als je begeert met bidden en smeken en dankzegging bij God bekend maakt, dan krijg je ook iets. Niet precies datgene wat je vraagt, nee. Dat is nergens beloofd. Dat je krijgt wat je vraagt. Paulus had een doorn in zijn vlees en die doorn die moest er blijven zitten. God kan nee zeggen op een bepaald gebed. En daarom is het belangrijk dat we, als we bidden, ook leren bidden. Uw wil geschieden in navolging van de Heere Jezus die dat gebed bad in Gethsemane. Je mag alles vragen aan de Heere. Al je verlangens bekendmaken, maar God kan nee zeggen. Of strak zeggen. Wat de Heere ook onthoudt, niet geeft, zijn genade geeft hij altijd, gemeente. Hier staat het zo, en de vrede van God die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus. De vrede van God, dat staat tegenover de bezorgdheid van ons. In de Bijbel met uitleg staat heel mooi, de vrede van God, dat is de rust die God zelf heeft. De rust die God zelf heeft, dat is de vrede van God. En zoals God zich geen zorgen maakt, zo hoeft ook die gemeente daar in Filippi zich geen zorgen te maken. Omdat God alles in handen heeft, omdat God het stuur vast heeft, hoef jij het stuur niet te grijpen. En hoef jij je ook geen zorgen te maken over dat stuur. Het loopt hem niet uit handen. Als ik bevend in mijn bed lig, hij beeft niet. En die rust die hij heeft, wil hij jou geven. De vrede van God. En tegelijk, gemeente, dat is verbonden met de Heere Jezus. Vrede. Dat wijst ook op de goede verhouding in de Bijbel die er dan komt. Vrede bij God, gerechtvaardigd door het geloof, door onze Heere Jezus Christus. Vrede door het bloed van het lam. Aan zijn voeten wordt dat geleerd. Dat wanneer je hem kent, dat er niks meer bij hoeft. Vrede. En dat wordt dan ook beleefd, gemeente, want die vrede gaat het verstand te boven. De natuurlijke mens begrijpt er niks van. Je kunt er niet bij met je hoofd. Zo is het toch? Dat je in de grootste smarten bijvoorbeeld, toch in de Heere gerust kan zijn. Dat het stormt om je heen. Dat het van binnen stil is. Als je lichaam aftakelt. Dat het oog gericht is op hem. Rustig en kalm. dan gaat het verstand te boven. En soms dan snappen de gelovigen het zelf ook niet. Dan zijn Gods kinderen zichzelf een raadsel. Dat komt ook niet van henzelf, gemeente. Het komt bij hem vandaan. De vrede van God. In Christus Jezus. Niet vergeten, gemeente. Daar zetten we nog even een hele dikke streep onder. In Christus Jezus. Want je kunt heel wat vrede ervaren. En rust. En kalmte. Los van Christus. Maar daar kun je niet mee leven en daar kun je niet mee sterven. Het gaat om hem. Met hem kun je leven. Met hem kun je sterven. Dat je er iets van weet. Dat je niet meer van jezelf bent. Maar het eigendom van die getrouwe zaligmaker. Die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomen heeft betaald. De vrede Gods. In Christus Jezus, dat. En die zal dan je harten en je zinnen, je gedachten bewaren. Ja, die harten en die zinnen, dat zijn die plekken waar de bezorgdheid heerste. Dan wordt wat afgetopt in die harten en zinnen. Dan wordt wat afgepiekerd. Nou, op het gebed. Wil de Heere vrede geven. Om je gedachten te bewaken en je hart bewaken. Zoals een garnizoen een stad bewaakt. Dat beeld kenden de Filippenzen wel. Dat was een woord waarbij ze in één keer wakker werden. Stel dat ze in slaap gevallen waren onder het voorlezen van de brief. Bewaken. Ja, het was een streekgemeente Filippi waar heel veel oud-militairen wonen. Die waren gepensioneerd en die mochten in Filippi dan van hun pensioen genieten. Bewaken, hey, zo zal de vrede van God uw hart en uw zinnen bewaken. Dat is de belofte. En daar mag u de Heer aan herinneren, gemeente. Daar mag u op pleiten. En als die vrede dan uitblijft, dan moet u niet denken, ja, dan is mijn gebed niet goed. Dan ben ik vast niet bekeerd. Ga dan opnieuw naar de Heer, net als die weduwe. Aanhouden. Roepen tot de Heer met je zorg, met je verlangen. Opdat je die vrede mag gaan ervaren. Hopend op het woord. Ja, gemeente, dan heb je toekomst. Dan heb je toekomst. Geert Wilders, die loopt altijd rond met bewakers om zich heen, met beveiligers. En die geven hem misschien een klein beetje zekerheid en een klein beetje rust. Maar dat is heel wankel. Maar die vrede van God, die is zo vast als wat. Dat is voor elke dag genoeg. Dat geeft echte zekerheid. Echte zekerheid. Als u dan maar het ook bij hem zoekt, gemeente. Omdat u zou weten dat hij zorgt als herder. Dat hij bewaakt als koning. Schapen horen zijn stem. Hij kent ze en zij volgen hem. Hij geeft hen het eeuwige leven. En gaat u door het dal, dan hoeven ze geen kwaad te vrezen. Want de herder is nabij. De herder zal leiden en hij zal vasthouden. Hij zal doorhelpen en uithelpen. Hij zal bewaken. En de vrede wordt ontvangen in de weg van het gelovig gebed. Dan kan de zonde inderdaad je nog zorg geven. Overblijvende zwakheid. Je geweten klaagt je aan. Nog steeds tot alle boosheid geneigd. En zoveel meer. En toch nogthans. Het is vrede. Door het bloed van het kruis. En hij die zijn werk in mij begon. Hij zal het voltooien tot op de dag van zijn komst. Hij verlaat niet wat zijn hand begon. Geef dat geen vertrouwen, geef dat geen verwachting, gemeente. Rust, mijn ziel. Uw God is koning. Heel de wereld, zijn gebied. Het is mij goed nabij God te zijn. Doet u het, gemeente? Ik stel mijn vertrouwen op de Heere, Heere, totdat het eeuwig en altoos vrede is. Amen. Zullen we danken en bidden. Heere, mag dat de vrucht zijn van deze dag. Dat we in alles ons vertrouwen op u zouden stellen. En dat geen ijdele zorg ons van het heilspoor zou doen dwalen of ons zou hinderen dat we op dat heilspoor zouden gaan. Ingaan door de deur. Heren, wij bidden van u, om uw geest, dat we geestelijke mensen mogen worden en mogen zijn. En dat we ons mogen oefenen in het gebed, omdat uw wil onze wil wordt. Heren, we bidden, zorg voor de gemeente, voor jong en oud. Werk, Heren, met kracht en schenk uw genade. En Heren, leer het ons maar om die weg te betreden, die zo duur betaalde weg naar de troon der genade. Wat een wonder, Heren, dat we niet eerst onze voeten hoeven te wassen of onszelf hoeven op te knappen. Maar dat die weg begaanbaar is voor zondaren. Aanvaard onze dank, breng ons komende zondag weer samen rond het woord en rond het sacrament. We bidden voor het gezin Malevé en voor de kleine Chloe als hij gedoopt mag worden. Heren, zegen haar en zegent u zo ook al ons als gemeente. We bidden, vergeef het zondige wat ons aankleefde, wat er was en is, en hoor ons om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 84, het laatste vers, 84, vers 6. Met een biddend hart te zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere door zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen. Zegen.
Zeker.